Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. Psalm 46, het eerste vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond is Matthäus 2. We lezen weer het vervolg van vorige week. We gaan beginnen te lezen bij vers 16, Matthäus 2. We beginnen te lezen bij vers 16 tot het einde, vers 23. En de tekst voor de prediking vanavond wordt gevormd door de versen 19 tot en met 23, waar wij lezen dat Jozef terugkeert naar het land Israël. We lezen vanaf vers 16. Als Herodes zag dat hij door de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enigen afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naarstig onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklaag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte. zeggende: sta op, neem het kindeken en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeken zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeken en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Tot zover. Doen wij belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 33, het vijfde vers: geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van s'Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. 33, het vijfde vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heilige Heere, zo ervaren wij het meer als een voorrecht dat wij weer toegestaan worden om in uw huis te komen. Het is veel beter om hier te zijn dan thuis mee te luisteren of mee te kijken. En Heere, wij hebben het jarenlang als heel normaal gevonden dat we naar uw huis konden opgaan. Maar nu verlangen wij ernaar. Het kan ook zo zijn dat wij het ervaren wat er in Psalm 42 staat, waar de dichter verlangt naar uw huis en bidt: wanneer zal ik weer mogen opgaan en in uw huis zijn? En zo, Heere, kunnen wij als gehele gemeente het ook zeggen: wanneer zal het zijn dat we weer volledig samen mogen opkomen? En we denken aan hoe het was, dat heel de kerk vol was en dat de mensen toestroomden en dat we met elkaar konden spreken en het onderling contact konden onderhouden en met elkaar meeleven. Het mag nog steeds gebeuren. Dat meeleven is er nog steeds. En hen die in moeite zijn, ervaren dat ook. Dat heeft uw dienaar ook mogen horen uit de mond van Geke en van Christine van der Doel. Dat ook dat meeleven er nog steeds is. En dat zij daar ook verheugd over zijn. We zeggen u er dank voor. Maar Heere, tegelijkertijd zien wij dat er toch veel achterwege blijft. Catechisaties die niet doorgaan, zondagsschool niet. En verenigingen, Heere, het is allemaal niet mogelijk om door te gaan. We bidden u voor onze regering. Voor hen is de verantwoordelijkheid ook bijzonder groot. En wij vragen uw wijsheid aan hen die hier beslissend in zijn, adviserend in zijn. Maar ook onze minister-president, meneer Rutte, en zijn kabinet. Wilt u hen wijsheid geven? En wilt u geven dat het goede mag geschieden, dat ze goede besluiten nemen? We bidden u, Heere, ontferm u over ons land en volk, maar ontferm u over heel de wereld, waar wij ook horen van anderen die ernstig ziek zijn. En Heere, we bidden u, ook hen die op verre plaatsen zijn en daar ziek liggen en dat er geen contact mogelijk is, wilt u gebeden verhoren, u over hen ook uw ontferming geven. Heere, wij bidden u of u in deze dagen ook uw ontferming wil geven over de schoolgaande jeugd, wanneer ze thuis nu moeten meekijken. En we denken aan hen bij het voortgezet onderwijs, die ook via de computer nu lessen moeten volgen. Help hen dat te doen. Wilt u ook een zekere discipline geven dat het schoolwerk toch door kan gaan, dat er geen achterstand zal komen. Heere, we bidden u voor moeders die met kinderen thuis zijn en het ook wel druk vinden dat de kinderen altijd thuis zijn. Help hen, Heere, om hierin te voorzien en geef hen kracht en genade. We bidden u ook voor vaders die wellicht moeite op het werk hebben. En ze kunnen ook zijn die vrezen dat hun baan er straks niet meer zal zijn. We denken aan de middenstand, wat toch ook heel wat nu gebeurt. Gedenk hen in uw genade en barmhartigheid. En Heere, we belijden u dat u te midden van deze pandemie nog zoveel zegeningen schenkt. Daar danken wij u voor. En tegelijkertijd belijden wij ook onze afhankelijkheid van u, maar ook onze onwaardigheid. Want wij meenden dat we van alles konden doen en alles naar ons toe konden halen. En Heere, vergeef ons wanneer ons hart te veel getrokken werd naar deze wereld. En als dat zo is, Heere, Wilt u dan ons genade geven om ons eigen hart te onderzoeken? Dat we mogen beseffen en weten hoe het met ons is. Of wij nu te veel aan deze wereld hechten. Te veel aan haar genot en aan haar welvaart. Heere, wij bidden u, laten wij onze welvaart zoeken bij u, Heere Jezus. Dat wij met u in gemeenschap mogen zijn. Dat door de krachtige werking van uw geest wij leren uw liefde hebben boven alles. En zo bidden wij u, Heer, om uw werk in ons midden. Het werk der bekering. Het werk van wedergeboorte. We vragen u of u het geestelijke leven wilt schenken. Want u zet een hart om. U vernieuwt wat zich van u afkeert. U geeft nieuwe verlangens en een nieuw wensen en nieuwe gebeden en een nieuwe hoop. Zodat alles nieuw wordt in het leven. Heere, zij die dit nog niet kennen, wilt u hun harten omzetten. Wilt u wonderen doen. En wilt u geven dat we leren onszelf te vernederen voor u. Met nederigheid tot u te komen. Omdat wij niets verdienen, maar dat wij pleiten op uw genade, op uw barmhartigheid. Want u bent een God die gaarne wilt vergeven en die graag het goede wil schenken, omdat u bewogen bent met barmhartigheid. Want Heere Jezus, u bent toch gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Heere, wilt u de bediening van uw woord zegenen, wanneer wij met elkaar daar willen onze aandacht richten op deze enkele verzen van de terugkeer uit Egypte. Wil Heere wijsheid geven aan ons om het te verstaan. Verlicht ons verstand. Open onze harten. Geef dat we met aandacht mogen luisteren, ook thuis. En zegen de gezinnen. Trekt u de gemeente door. En wil u genade schenken. Doe het nu, Heere. Maar ook deze komende week, wanneer er weer een bidstond gehouden zal worden, wil ook geven dat we dan thuis toch ook meeluisteren en meebidden en met ernst ons daarvoor zetten en u de Heere aanroepen. Want het gebed is zo nodig. Het voorgeslacht hield vaker boet- en bededagen. Dan kwam men samen om te bidden vanwege de nood. Er is gebeden, ook in Middelharnis, toen de Spaanse armada eraan kwam. En toen gevreesd werd dat de vrijheid en ook het geloof verpletterd zouden worden. Maar u hebt uitkomst gegeven. En ook wij staan u bloot aan andere gevaren. Maar Heere, de gevaren zijn net zo werkelijk. Geef dat wij toch tot u zullen bidden om uw ontferming over ons, over ons land en volk, over deze wereld in nood. En zo, Heer, in deze momenten bidden wij u voor deze wereld. En vooral vragen wij u, wat we al zo vaak bidden, omdat dit het enige wat werkelijk noodzakelijk is, om de voortgang van uw evangelie, om de uitbreiding van uw koninkrijk, om de bekering van zondaren. Wij bidden u voor broeder Faraidoen uit Rotterdam, die nu weer op reis is. Heere, zegent u zijn arbeid. Beschermt u hem. Stelt u hem tot rijke zegen. Wil in uw goedertierenheid uw kerk daar uitbreiden. En geven, Heere, dat er steeds meer mogen komen. Steeds meer mogen meeluisteren. Nu we met kerst 65.000 mensen hebben meegeluisterd naar zijn woordbediening. Heere, het was hier vanuit Rotterdam. Maar Heere, wij weten niet wat u doet. Maar wij bidden u of u heerlijk en krachtig wilt werken. Want u bent nog steeds de ruiter op het witte paard die rondgaat, overwinnende. En u zult overwinnen. Heere Jezus, wil uw kerk herbouwen in het Midden-Oosten, waar 1000 jaar lang een bloeiende kerk geweest is, maar wat door verval en door strijd en twist ten onder gegaan is. Zelfs niet zozeer vanwege de moslimoverheersing, maar meer door twisten en ongeestelijkheid en slapheid en lauwheid. Heere, behoed ons ervoor. En geef dat uw kerk daar herbouwd mag worden. Geef dat uw kerk door mag gaan. Ook in andere landen waar verdrukking is. We bidden u voor de leidende kerk in Nigeria. De spanning die die mensen ook meemaken. De pijn en het verdriet wat zij hebben. Wanneer de geliefde onschuldig zomaar is gedood. O Heere, wij bidden u om bijzondere troost voor hen. En dat uw geest nog krachtiger zal werken. Dat het zal blijken dat het bloed van uw kinderen zaad is. Dat het evangelie doorgezet wordt. Heere, zo bidden wij u voor hen die in gevangenissen zijn. Weg bij geliefden. We hebben het van getuigenissen gehoord en kunnen lezen uit het voorgeslacht hoe u hen nabij was, juist in die gevangenissen. Heere, wij horen niet zoveel van de ervaringen van hen die gevangen zitten in Iran en in Noord-Korea en in China en in andere landen. Maar wij bidden u, Heere, u bent toch dezelfde. Wil ook daar, ook vandaag, uw nabijheid doen ervaren en uw goedheid doen smaken. Wij bidden u ook voor hen die tot taak hebben om studenten in de theologie te onderwijzen. En de zeer verantwoordelijk werk wat zij doen. De taak die u hen opgedragen hebt. En wij bidden u, bewaart u hen voor verleidingen die zouden afbuigen van u en uw woord. Maar wilt u geven dat de waarheid omhelst wordt, vrijmoedig beleden wordt. En dat wij vasthouden aan het profetische woord dat zeer vast is. Wilt u geven, Heere, getrouwheid. En wilt u nog nieuwe jongeren geven die zich door uw geest en woord gedrongen voelen. Dat ze niets anders mogen doen dan hun leven geven aan u. Om in uw dienst dat kostbare evangelie uit te dragen. Heere, laat de spanning maar toenemen totdat ze zich overgeven aan u en dat ze het werk aanvaarden wat u op hen schouders legt. Heere, geef dan zo nieuwe arbeiders in de wijngaard. Wilt u ook onze gemeente geleiden, ook in de toekomst. Behoed en bewaar haar en schenk, Heere, uw zegen, welaangename rust en vrede. En dat u zelf uw leiding geeft. Heere, wilt u voor haar zorgen en doorgaan met uw werk. En zo hebben wij u veel te bidden. Er is nog veel meer wat genoemd zou kunnen worden. Want deze wereld leidt uit 1000 wonden. Maar wij bidden u om uw zorg en ontferming. Wilt u onze zonden vergeven? Alles waarmee wij u bedroeven, geef dat wij daar ook droefheid over hebben. En wilt u ons steeds maar aanzien in dat volmaakt offer en werk van uw lieve Zoon. O Vader in de hemel, wil ons zo verhoren en ons ook in deze dienst nabij zijn. Uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 56, het 4e vers. Psalm 56, vers 4. Geliefde gemeente, zo hebben wij vorige week gehoord en gelezen over Herodes, een bruut mens. 70 jaar oud was hij en hij wilde nog steeds niemand dulden die ook maar enigszins eraan dacht om koning te worden in zijn plaats. Zo iemand moest gedood worden. En toen Herodes begreep dat hij bedrogen was door de wijzen, toen bedacht hij het plan om alle kinderen van 2 jaar en daaronder in Bethlehem en in die omgeving daaromheen te doden. En zo zagen we vorige week wat een ontstellend leed en verdriet die man heeft teweeggebracht. En vorige week hoorden we van geklaag en geween en veel gekerm. En het volgende wat we horen is dat Herodes gestorven is. De koning Herodes, die zich zo druk maakt over zijn troon, verloor in één moment alles. Hij is dood. Want de koning der koningen, hij beslist over dood en leven. En dat kind dat moest vluchten voor het geweld van Herodes, heeft Herodes nu al van zijn troon verstoten. Want Christus regeert over alles. En nu wil God de Vader dat zijn zoon terug zal keren naar het land van Israël. Want God heeft zijn zoon gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En daartoe ontvangt Jozef opnieuw een openbaring. De 3e keer dat hij een openbaring ontvangt. Die man Jozef is een profeet. Hij is bevoorrecht. Hij moet de zaligmaker behoeden en bewaren en beschermen. En hij krijgt opdracht dat hij terug moet keren nu naar het land Israël. Want Jezus moet opgevoed worden in Israël. Daar moet hij werken. En zo zien we dan de woorden van onze tekst uit Matthäus 2, versen 19 tot en met 23. En zo schrijven we boven de preek, daar gaat het eigenlijk hier om, de terugkeer uit Egypte. De terugkeer uit Egypte. En we zien dan ten eerste vertrek. Ten tweede vrees. Ten derde vervulling. De terugkeer uit Egypte. We zien ten eerste vertrek. Ten tweede vrees. En ten derde vervulling. Het is waarschijnlijk niet zo lang geweest dat Jozef en Maria samen met dat kind Jezus in Egypte waren. Algemeen wordt aangenomen dat de Heer Jezus geboren is in het laatste regeringsjaar van Herodes. En deze tiran werd ook ziek. En volgens getuigenissen was het een afschuwelijke ziekte. Met allemaal narigheid, die we niet verder zullen beschrijven hier. Maar daar werd deze wrede tiran mee geplaagd. En toen stierf hij. Tijdens zijn leven haatte het volk Herodes. Herodes wist dat. En hij wilde toch dat het volk rouw zou bedrijven wanneer hij gestorven was. En daartoe beval hij dat de belangrijkste mannen van het Joodse volk op gegeven moment bij hem moesten komen. En zij werden gevangen gezet in een arena te Jericho. Hij gaf het bevel aan zijn manschappen dat wanneer hij zelf gestorven zou zijn, dat deze mannen die gevangen werden gehouden in die arena allemaal gedood moesten worden. Dan al was er geen rouw om zijn dood, dan zou het toch rouw zijn bij zijn dood. Maar toen hij gestorven was, werd dit bevel niet uitgevoerd. Eindelijk was Herodes gestorven. En zo vergaat het uiteindelijk elk mens. Alles gaat voorbij. Het huis waar u in woont, daar woont u maar in voor een bepaalde tijd. Straks gaat u verhuizen. Of straks draagt men u uit het huis. Zo vergaat het uiteindelijk elk mens. Zij die miljoenen mensen regeren, hebben geen macht om hun eigen leven te regeren. Wanneer het uur van hun vertrek komt, dan kunnen ze die afspraak die door God gesteld is, niet afzeggen. En zo moest de moordenaar van de kinderen van Bethlehem voor God verschijnen. En daar moest hij rekenschap afleggen van zijn gedrag. En daar zou hij zijn straf ontvangen. En de zwaarte van die straf staat in verhouding met de zwaarte van zijn wreedheid. En zo kunnen tirannen een tijd lang machtig lijken. En Gods kinderen kunnen zelf zo zwak zijn. Maar toch moeten Gods kinderen niet vrezen, ook niet voor een tiran. Ook al worden ze gedood als de Heere dat die tiran toestaat, dan toch zullen zij eeuwig het wel hebben. Zonder de wil van hun hemelse vader kan geen haar van hun hoofd vallen. En het lijkt dat de boze mensen regeren, dat tirannen alles te zeggen hebben. Maar dat is maar voor een afgesloten tijd. Wat is er gebeurd met de farao in Egypte, die eerst het volk verdrukt in slavernij? Wat is er gebeurd met die keizer Nero, die op vreselijke wijze christenen vervolgd heeft? Hij regeerde 14 jaar, toen was het uit. Hitler regeerde 12 jaar over een rijk waarvan hij zei het zal 1000 jaar duren. En toen was het uit met Hitler. De dagen van de tirannen zijn geteld. En al hebben zij hun best gedaan om de kerk van de Heere Jezus te vertrappen. En ook al wilden ze de waarheid van Gods woord wegduwen. En Gods woord uitbannen. Waar is het terechtgekomen van al hun pogingen? De waarheid stijgt nog steeds omhoog. De waarheid wordt nog steeds verbreid. Door alle landen heen. Al de vijanden van God zullen ook eeuwig vergaan. Maar Gods kinderen zullen altijd leven. Het lijkt wel alsof die tiran alle macht heeft. En het lijkt wel of zij maar kunnen doen wat ze willen. Maar de Heere regeert. En het sterven van Gods kinderen is een doorgang naar het eeuwige leven. Want de Heer heeft het toch gesproken, ik leef en gij zult leven. En al de vijanden, hoe machtig ze ook zijn, ze gaan ten onder. En zo is Herodes dus ook ten onder gegaan. Vorige week vertelde ik u dat hij wel 10 verschillende vrouwen had en verschillende zonen. Het is ook niet eens bekend precies hoeveel zonen hij gehad heeft. Maar wat wel bekend is, dat wanneer hij vermoedde dat enige van zijn zonen wel koning wilden zijn in zijn plaats, dan werden die zonen gedood. En ook met de moeders, als die met die zonen meegehuld zouden hebben. Maar goed, uiteindelijk stierf hij. En er waren nog zonen over, die niet gedood waren. En zo werden het groot gebied van Herodes werd verdeeld onder 3 van zijn overgebleven zonen. En dat moest allemaal gebeuren met de toestemming en de goedkeuring van Rome. Want Herodes, al vond hij zichzelf heel machtig, was nog steeds een vazalkoning geweest van de keizer te Rome. drie zonen mochten met toestemming van Rome het rijk onder zich verdelen. En zo zijn zoon Archelaus werd regeerder over Judea, Samaria en Idumea, dat is Edom. Een andere zoon regeerde over Galilea en zijn naam was Herodes Antipas. Dit is de Herodes geweest die later Johannes de Doper gedood heeft. En die ook de Heere Jezus Christus verhoord heeft voor zijn kruisiging. En dan is een derde zoon Filippus. Hij regeerde over Iturea en enkele andere gebieden in het verre noorden. Deze Filippus was niet getrouwd met Herodias, die Herodes Antipas later genomen heeft. Dat is een ander Filippus, die woonde in Rome, een andere zoon van Herodes. Goed, drie koningen, drie regeerders waren geen koning. Archelaus, Herodes Antipas en Filippus. En ondertussen was Jozef in Egypte. Hoe zou het daar met hem gegaan zijn? Ja, daar schrijft de schrift niets over. Wat wij wel weten uit de geschiedenis, dat er vele Joden woonden in Egypte. In Alexandrië, een belangrijke stad, er was een uitgebreide Joodse gemeenschap met vele synagogen. Ze hadden het daar ook vrij goed. Wetenschap en cultuur vanuit het Jodendom was daar ontwikkeld. Het was daar welvarend. En Jozef had zich daar gemakkelijk kunnen vestigen. En er zullen ook wel uiterlijke voordelen geweest zijn om daar te blijven wonen. Maar wat gebeurt er? Jozef krijgt een openbaring tijdens een droom. Een engel verschijnt en spreekt heel duidelijk tot hem. Niets is wazig, niets is vaag zoals wij in onze dromen hebben. Niets vergeten zoals wij zo vaak doen. Nee, Jozef wist het precies. Een engel sprak tot hem. Het was de derde keer dat Jozef zo'n openbaring kreeg. Dat had de Heer hem immers ook beloofd, dat het hem gezegd zou worden tot hoe lang ze daar in Egypte moesten blijven. En nu moest hij het kind en zijn moeder tot zich nemen en terugkeren naar het land van Israël. Want we lezen, toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende, sta op, neem het kindeken en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeken zochten. En hier maakt de Heer het heel duidelijk aan Jozef wat hij doen moet. Maar we zien ook dat de Heere nog niet alles openbaart. Er wordt nu nog niet aan Jozef gezegd waar hij precies naartoe moest gaan. Alleen terugkeren nu naar het land Israël. Maar de Heere bestuurt alle dingen en geeft licht juist wanneer wij het nodig hebben. Wij willen graag alles precies van tevoren weten. Maar weet u, er is ook nog geloof en vertrouwen. Dat God te zijner tijd het meer duidelijk zal maken. Dat God te zijner tijd meer licht zal geven. Juist dan wanneer wij het nodig hebben. U kunt tegen bepaalde beslissingen opzien. En u vraagt zich af hoe moet dat en u bidt daar nu al om. Kan zijn dat u nu daar nog geen licht over hebt. Precies hoe het dan zal moeten gaan. Maar als het zover is, zal de Heere zorgen. Hij heeft toch altijd voor u en voor jou gezorgd. Hij is toch een trouwe vader in de hemel. En hij zal blijven zorgen. En zo zou het ook met Jozef gebeuren. Want we zien hier dat Jozef gehoorzaam is. Hij lette niet op welvaart, op financieel voordeel. Misschien uiterlijke voordelen of gemakken die er zouden zijn om daar te blijven. In dat welvarende Egypte. Om in een meer beschaafde omgeving te wonen dan ergens op het platteland in Judea. Nee, al die overwegingen die er misschien heus wel menselijk geweest zouden zijn. Speelden bij hem geen rol. Want hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeken en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Hij doet het gelijk. Jozef, een man van geloof. Door het geloof is Jozef weer teruggegaan naar het land Israël. Zonder te dralen, hij neemt de Heer Jezus en Maria mee en ze reizen terug langs de karavaanroute. En zo komen ze weer aan in het land Israël. En zo komen bij het tweede gedachte, dat is vrees. Vrees. Want ze komen aan eerst in Judea. Als je vanuit Egypte langs de karavaanroute richting het land Israël gaat, dan kom je eerst aan in Judea. Maar ondertussen is de zoon van Herodes, Archelaus, regeerder over Judea. En nu is het niet zo dat Archelaus nog zich onthouden heeft dat er een kind geboren is. Nee, dat is niet zo. Archelaus is niet erop uit om dat kind dat toen een jaar geleden waarschijnlijk, of wat langer, aangekondigd werd dat dat kind gedood moet worden. Nee, dat speelt voor Archelaus geen rol. Het is ook niet zo dat Jozef bang was dat Archelaus alsnog de Heer Jezus zou willen doden. Dat speelde geen rol, want de engel had gezegd, zij die het kind wilden doden, die zijn gestorven. Daar loop je geen risico meer voor. Maar in vers 22, wij lezen dan, en als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Waarom? Was hij dan toch bang dat het kind van Maria gedood zou worden? Nee, dat moeten we niet zien. Zo moeten we niet opvatten. Zou je wel zo denken. Als je dat leest in de plaats van zijn vader Herodes. Zijn vader wilde de Heer Jezus doden, wilde Archelaus ook. Maar dat speelt toch geen rol hier, naar mijn overtuiging. Maar wat speelt wel een rol dan? Nou, dat Archelaus toen al bekend stond als een bruut mens, een vreselijke regeerder, bloeddorstig. En Jozef vertrouwde dat niet. Jozef vertrouwde dat niet. Er waren recent gebeurtenissen geweest die het volk met vrees vervuld had. En ook Jozef. Het is niet mogelijk dat mensen zomaar alles verlaten en ergens anders naartoe gaan. Maar er hebben wel Joden gewild toen, die in Judea woonden. Maar dat is niet altijd mogelijk. En dat volk was met vrees vervuld, maar Jozef was ook met vrees vervuld. Nou, wat was er gebeurd dan? Nou, dan moet u even terug naar de vader van Archelaus, Herodes. Hij had tijdens zijn leven, zijn regeringsperiode, de tempel van Jeruzalem enorm uitgebreid en verfraaid. Waarom deed die man dat? Om de gunst van de Joden te winnen, te paaien. Dat ze niet in opstand zouden komen. Dan maak ik jullie tempel heel mooi. Maar dan moet je niet in opstand komen. En ook zijn eigen grootheid, de tempel van Herodes, zo noemde hij dat. Zo heeft hij nog meer gebouwen laten zetten, zei ik vorige week al, om zijn grootheid te tonen. Wat had Herodes in Jeruzalem gedaan? Hij had 4 muren gebouwd rondom de tempelberg, zijn heuvel, de berg Sion, zijn heuvel, binnen de stad Jeruzalem. Hij had daar 4 muren omheen gebouwd. En dan had hij de ruimte tussen die muren en die heuvel opgevuld met puin en met aarde. En zo kreeg je rondom de tempel een groot plateau. En zo kon hij de bestaande tempel uitbreiden en zeer verfraaien. Met allemaal voorhoven en zuilengalerijen en prachtig. Het was ook heel mooi, de Joden waren er eigenlijk ook trots op. Denk maar aan de discipelen, die wezen de Heer Jezus op die prachtige stenen, de prachtige gebouwen. Het was in die tijd ook een wereldwonder. Een gedeelte van een van die vier muren staat nog altijd in Jeruzalem. En dat heet de Klaagmuur. Dat was wel oorspronkelijk 2 keer zo lang en 2 keer zo hoog. En de Klaagmuur was dus niet een muur van de tempel, maar een van die ondersteuningsmuren die Herodes gebouwd had rondom de berg Sion. Maar toen Herodes het afgemaakt had, wilde hij toch wel laten zien dat hij toch wel de baas was. En dat hij uiteindelijk zeggenschap had over die tempel. Dat hij toch koning was en hij beval dat boven de poort van de tempel een grote gouden adelaar bevestigd zou worden. Daarmee pestte hij ook een beetje de Joden. Toch zijn macht laten zien. Maar die gouden adelaar was voor de Joden verschrikkelijk. Dat was een overtreding van de wet van de Heere. Dat je geen gesneden beeld mocht maken. Het was voor de Joden heiligschennis. En bovendien, die adelaar was het symbool van de Romeinse macht. Romeinse vaandels droegen een afbeelding van de adelaar. En er waren toen 2 beroemde Joodse leraren in Jeruzalem, Judas en Matthias. En zij moedigden hun leerlingen aan deze gouden adelaar weg te halen en te verbreken. En sommige van deze studenten hebben dat gedaan. Die zijn opgeklommen op de dak van de tempel en hebben die gouden adelaar er afgebroken, op de grond gesmeten en in stukken geslagen. En deze jonge mannen werden gearresteerd. Werden voor Herodes gebracht. Herodes was toen al heel oud. En Herodes heeft hen een lichte straf gegeven. Heeft hen in de gevangenis gestopt in Jericho. Maar die beide leraren die werden opgepakt en gedood. En toen stierf Herodes ook. En even later was het in Jeruzalem het paasfeest. En vele Joden waren aanwezig in Jeruzalem, duizenden en duizenden. En toen brak er een opstand uit vanwege de dood van deze 2 Joodse leraren, Judas en Matthias. En Archelaus was net koning geworden en hij dacht, daar maak ik korte metten mee. Hij stuurde zijn soldaten erop af en ze doden 3000 mensen. En deze gebeurtenissen gaven een schokgolf door heel Judea. En waren ook bekend aan Jozef. En daarom vreesde hij daarheen te gaan omdat Archelaus daar regeerde. Misschien had hij terug willen gaan naar Bethlehem. Hij had daar aanvankelijk naartoe willen gaan. Of twins in Judea. Waarschijnlijk Bethlehem. Waar zijn voorouders vandaan kwamen. Maar dat werd hem nu feitelijk onmogelijk gemaakt. En voor we verder gaan, kunnen we nog vermelden dat deze Archelaus zo wreed was dat het duurde niet lang voor de leiders van Judea en Samaria, die zijn op reis gegaan naar de keizer te Rome, hebben audiëntie gevraagd en hebben aangegeven al de wreedheden van Archelaus. En toen hebben de Romeinen Archelaus afgezet, want hij veroorzaakte te veel spanning onder het onderdrukte volk. En ze hebben hem afgezet in het jaar 6 van onze jaartelling. Hij werd verbannen naar Gallië, Zuid-Frankrijk. En hij stierf daar volgens de geschiedenis in het jaar 18. En toen hebben de Romeinen gouverneurs aangesteld over Judea. En daarvan was de meest bekende uiteraard Pontius Pilatus. Maar ondertussen denkt Jozef na, wat moet hij doen? En toen werd het hem duidelijk gemaakt. God gaf hem licht toen hij het nodig had. Want de Heere geeft licht en wijsheid bij hen die op hem wachten. Hij ontvangt weer een openbaring. In vers 22, door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Hij werd vermaand en onderwezen door middel van deze droom. God sprak tot hem. En opnieuw was Jozef gehoorzaam aan het woord dat God tot hem sprak. En hij vertrok naar Galilea. En u moet beseffen dat Galilea eigenlijk geen gunstige klank had. Het heette eigenlijk Galilea der heidenen. Daar woonden Joden die zich eigenlijk vermengd hadden met heidenen. Het waren nog wel Joden, maar er waren heidense invloeden. Er werd daarom door de rechtgeaarde Joden werd neergekeken op Galilea. Later werd de Heer Jezus met zijn discipelen betiteld als Galileërs. Voor Joodse begrippen was Judea de beste plaats waar je kon wonen. Daar woonden de meest trouwe Joden. Daar was ook Jeruzalem, daar was de tempel, daar woonde God. En naar de mens gesproken had Jozef zich waarschijnlijk liever willen vestigen in Judea. Misschien wel in Bethlehem, maar hij vreesde argelaas en hij ging naar Galilea. Door de stem, door de openbaring in de droom die hij van God ontving. Al was het menselijke wijs gesproken niet het meest aantrekkelijke om te wonen in Galilea. Hij kwam er vandaan. Hij kende de streek, hij had er gewoond. Misschien was hij liever ergens anders gaan wonen. Maar hij was gehoorzaam. Het is altijd goed te letten op Gods aanwijzingen. De overtuiging die God u geeft. En het kan best wel eens een weg zijn tegen uw eigen inzicht, tegen vlees en bloed in. Maar dat u een overtuiging krijgt van God, dat u een bepaalde weg op moet gaan. Dat u daarmee worstelt en bidt en dat het u al duidelijker wordt dat het toch het beste is. Ook al is het misschien tegen uw eigen vlees in. Ook al is het niet de meest aantrekkelijke weg. Ook al kan het u moeite en werk kosten, inspanning, maar dat het toch de weg is die de Heere u wijst. En zo kwamen Jozef en Maria terug in Nazareth. En dat zien wij verder als we nog letten op vervulling. Dat is onze derde gedachte, vervulling. Want de Heer Jezus kwam dus als kind te Nazareth. En daar zou hij opgevoed worden. Ver weg van het centrum van het Joodse leven. Ver weg van de tempel van zijn vader. Op den duur sprak niemand meer in de familie over Bethlehem. En vergaten de mensen dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren was. Die herders die spraken erover, maar tientallen jaren gebeurde er niets. En zo dacht niemand er meer aan. Dat er toen nog wijzen gekomen zijn, daar zal niemand meer aan gedacht hebben. En de Heere Jezus werd opgevoed ver weg. Weg van de tempel van zijn vader, waar hij zo'n verlangen naar had. En de mensen dachten dat hij uit Nazareth kwam. Hij was een Galileër, hij sprak ook met een Galileese accent. Want hij was daar opgevoed. Uw spraak verraadt u, zeggen ze tegen Petrus. Hij kwam ook uit Galilea. En de fariseeën verwierpen Jezus. Want hij komt uit Galilea. En kijk maar in de schrift. Geen profeet zal opstaan uit Galilea. Dat is Galilea der heidenen. Hij kan nooit goed zijn. Ondanks de tekenen en wonderen. Wel nu, daar heeft de Heer Jezus gewoond toen hij ongeveer 30 jaar oud was. Wat zal er in die tijd gebeurd zijn? Dat weten wij niet. We zijn wel allemaal heel nieuwsgierig daarna. We weten wel, hij was zonder zonde. Hij heeft zijn ouders nooit onrechtmatig tegengesproken. Hij was geen onderdanig, lezen we straks. Hij heeft zich onder hun tucht en opzien gesteld. Hij werd timmerman. Hij leerde het vak van Jozef. Hij werd de zoon van de timmerman genoemd. Ook zelf stond hij bekend als de timmerman. Daar heeft hij gewerkt, heeft hij werk gedaan voor de plaatselijke mensen daar in Nazareth. En hij weet wat het is, de Heere Jezus weet wat het is. Om in de zweet van zijn aangezicht te werken. En hij weet wat het is om in armoede te leven. Om in een achtergebleven gebied te moeten wonen. Het was geen aantrekkelijke plaats. Deze plaats wordt ook nergens genoemd in het Oude Testament. Daar worden wel andere plaatsen genoemd die hadden meer aanzien. Bethel, of Hebron, of Silo, om maar te zwijgen van Jeruzalem. Zelfs het dorpje Bethlehem had een zeker aanzien. Daar kwam immers David vandaan. Dat was eigenlijk de konings... Nou, stad was het niet, dat was Jeruzalem, maar de koningsdorp. Dat had een zeker aanzien. En uit Bethlehem zou ook de Messias voortkomen, dat wisten ze wel. Dat had ook aanzien. Maar de Heer Jezus ging dit alles voorbij en hij koos uit Nazareth. Dit was ook een vernedering voor de Heer Jezus, dat hij daar gewoond heeft. 30 jaren lang. Het was vernedering. De Heer Jezus zocht geen grote dingen. En dat is ook een les voor ons. Wij moeten ook geen grote dingen zoeken in het leven. We zijn ook geneigd om het te willen maken in het leven en belangrijk willen zijn en de beste willen zijn. Zoek niet de eer van mensen. Zoek niet vooraan te staan. Denk niet dat u geslaagd bent als u een bepaalde positie bereikt hebt in het maatschappelijke leven. Uiteindelijk is dat niet eens zo heel belangrijk. Veel belangrijker is dat u leeft in gemeenschap met Christus. Dat u tot zijn koninkrijk behoort, dat uw naam niet opgetekend staat ergens in een organogram van een bedrijf, directeur en zus en zo en alles. Nee, maar dat uw naam opgetekend staat in het boek des levens. Dan bent u gezegend. En het is geen zonde om niet bekend te zijn. Het is geen zonde om arm te zijn. Het is wel zonde om vol begeerten te zijn en werelds te zijn. Trots en vleeselijk gericht op eer. We moeten deze wereld niet lief hebben en de hoogheid van dit leven niet. Want dan hebben wij, daar hebben we uiteindelijk niets aan. De Heer Jezus was nederig van hart. En dat is een zeer belangrijke gave van God. Leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is een les voor ons, voor mij, voor jou en u. Leert van mij. Dat leer je niet op één dag. Daar heb je vaak een leven voor nodig. Het is een gave van Gods genade, zachtmoedig en nederig van hart. En laten we daar maar om bidden, om ootmoed, om ons te vernederen voor God. En dat we de ander uitnemender gaan achten dan onszelf. Dat wij met ootmoedigheid, dus met nederigheid, bekleed zijn. Onszelf niet op de voorgrond zetten. De ander voor laten gaan. Het belang van de ander op het oog hebben. Niet eigen belang, niet ik, maar hij. Het kan zijn dat we niet zoveel kennis hebben. Het kan zijn dat we niet zoveel gaven hebben. Het kan zijn dat we ons geloof zwak vinden. En dat we onszelf maar wegcijferen. Maar weet u, word bekleed met ootmoedigheid. Ook al hebben we niet zoveel gaven. En ook al hebben we, denken we, niet zoveel geloof en is er van alles op ons aan te merken. Beleid het allemaal maar voor de Heere. Wees met ootmoedigheid bekleed. En dat God zich over u zal ontfermen. En dat de Heere van u zal maken wat hij wil dat u zult worden. Dat u de roeping die God u geeft in het leven, dat u dat getrouw zult vervullen. Trouw op uw plaats als vader, als moeder, voor uw kinderen zorgen. En u op het werk met alle spanningen, dat u dat mag doen met de Heere Jezus. Dat is een goddelijk beroep. Een beroep, een roeping die God u persoonlijk geeft in het leven. Dat u dat in afhankelijkheid van God doet. Trouw zijn. Want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zo heeft de Heere Jezus ook in het leven gestaan, 30 jaar lang. Heel trouw het werk gedaan daar in Nazareth. Weinig eer, weinig aanzien. Mensen in Judea keken neer op de Galileërs. Maar de Heere Jezus deed het. Maar gemeente, hier ligt nog iets meer, veel diepers achter. Een diepere prediking. Want de Heere heeft hiermee iets te zeggen. Dat de Heere Jezus opgevoed moest worden te Nazareth. Dat was een vervulling van het woord van God. Het was eigenlijk de eerste prediking over wie de Heere Jezus is. De schriften moesten vervuld worden. De schrift kan niet gebroken worden. In vers 23. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Opdat vervuld zou worden waardoor de profeten gezegd is dat hij Nazarener zal geheten worden. De schrift moest vervuld worden. Daarom was Jezus in Nazareth opgevoed. Want hij zou Nazarener geheten worden. Dat is geen erenaam. Oh, dat is een Nazarener. Het was in feite een scheldnaam. En Matthäus wijst er ons op dat hiermee de schrift vervuld werd. Hoe moeten wij dit opvatten? Nergens lezen wij in het Oude Testament dat de Heer Jezus zou wonen in Nazareth. Ja, we lezen wel iets anders in de schrift. We lezen van de Nazireërs. Was de Heer Jezus een Nazireër? Is dat nou het verband met Nazareth, een Nazarener? Nee. Het woord, grondwoord voor Nazireër is anders dan het grondwoord dat hier gebruikt wordt. De Hebreeuwse letters zijn ook anders. De Heer Jezus was dus niet letterlijk officieel een Nazireër. Simson was dat wel. Hij mocht geen wijn drinken. Hij moest zijn haar laten groeien, werd met lokken vastgehouden. En hij mocht geen onreinheid eten. En hij moest helemaal toegewijd zijn aan de Heer. Dat was een Nazireër. Nou, de Heer Jezus dronk wijn. Er staat nergens beschreven dat de Heer Jezus lang haar had. Helaas wordt de Heer Jezus wel zo afgetekend in kinderbijbels. Terwijl in diezelfde tekeningen staan de apostelen met gewoon haar, de discipelen, de Heer Jezus met lange haar. Terwijl de Heer Jezus later door Paulus gezegd heeft, het is een schande voor iemand om voor een man om lang haar te hebben. Ik geloof niet dat de Heer Jezus lange haar had. We moeten maar voorzichtig zijn met tekeningen, ook van de Heer Jezus. Hij was geen Nazireër. Misschien dat het daardoor ingegeven is, die tekeningen. Hij was geen Nazireër officieel. Maar toch was de Heere Jezus de vervulling van de Nazireërs. Want hij was volkomen toegewijd aan zijn God. Als geen ander. Maar dat de Heere Jezus Nazarener genoemd wordt, staat niet echt in verband met de instelling van de Nazireërs. Wat we wel lezen is dat de Heer Jezus bespot werd, omdat hij een Galileër was, omdat hij uit Nazareth kwam. een Nazarener. En dat is de vervulling van de schrift. Dat hij bespot en gesmaad zou worden. Dat dat een stuk van zijn lijden was. Hier zien we opnieuw iets van zijn lijden naar voren komen. Eerst als vluchteling weg naar Egypte. Dat was al lijden, al was hij een baby toen. En nu opgevoed in Nazareth en de Nazarene genaamd worden. Beschimpt en bespot worden, op neergekeken worden. Dat is ook een stuk lijden. We zien de schaduw van het kruis al vallen. Nu al. En zo mogen we in dit verband letten op wat er staat in Jesaja 11 vers 1. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En dan staat in het Hebreeuws het woord netzer. En dat is een ander woord dan staat voor Nazireë. Netzer. En netzer komt overeen met Nazareth. Daar hangt de naam Nazareth vandaan. Mee samen. Ze drukken uit iets wat klein is, nederig is. En de mensen uit die tijd hadden echt een laatdunkend opvatting over Nazareth. Denk je maar aan Nathanael. Nathanael zei tot, ik geloof Andreas die bij hem kwam, in 1 Johannes 1 vers 47, kan uit Nazareth iets goed zijn? Nazareth, waarom? Omdat Nazareth een slechte naam had. Die werden veracht. En toen werd de Heere Jezus al veracht. En zo mogen de lijn doortrekken naar Jesaja 53. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. En we kunnen denken aan Psalm 22 vers 7. Ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. En zo vinden we weer een bevestiging van de vernedering van de Heere Jezus in Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden en in gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf vernederd tot het kruis. En daar hangt nog allemaal mee samen de vervulling van de schrift. Er werd op de Heer Jezus neergekeken. En dat ziet u duidelijk voorzegd in het Oude Testament. En wat heeft dit ons te zeggen, gemeente? Nou, hoe staan wij tegenover de Heer Jezus? Hij wordt nog steeds veracht. Mensen gebruiken zijn naam als een vloek. En anderen kijken neer op hem, vinden dat hij een leraar was, of anderen zeggen hij heeft nooit bestaan. Er wordt van alles afgedaan op wat de Heer Jezus gezegd heeft. Theologen beweren te zeggen dat hij niet eens is opgestaan uit de dood. En dat zijn wonderen maar een weerslag waren van wat overdreven gedachten van die vroegchristelijke mensen. Er wordt nog steeds neergekeken. Hij wordt nog steeds ontkend. Hij wordt nog steeds gesmaad. Maar wij dan? Ik hoop niet dat u hem smaadt. En dat u zegt, het is niet waar wat in de Bijbel staat. Ik hoop dat u dat niet zegt of denkt of beweert. Dat verwacht ik ook niet van u. Maar we kunnen nog steeds op hem neerzien. Hoe dan? Doordat u hem voorbij leeft. Dat u nog steeds voor uzelf leeft. Als iemand u roept en u negeert hem, is dat niet verachten? Als een vriend je roept en je negeert hem en je roept opnieuw. En de volgende dag staat hij weer en hij roept je en je negeert hem. Dat is toch zeer verachtelijk. Hoe vaak heeft God je niet geroepen? Hoe vaak heeft hij niet geklopt aan de deur van je hart? Leef je hem voorbij, dan veracht je hem. Dan hoor je bij die mensen die op Jezus neerzien en zeiden Nazarener. O, Jezus roept, oh, maar het kan altijd nog wel. Terwijl de Heere Jezus de heilige God is. En wij zondaren zijn. En dat hij gekomen is om zondaren te redden. Wij sterven niet voor hem. Hij stierf opdat wij behouden zouden worden. Laten wij ons dan vernederen. Hij vernederde zich. Hoeveel te meer moeten wij ons niet vernederen voor hem? Hoeveel te meer moeten wij niet gewillig zijn de weg te gaan die hij ons wijst? En weet u, God woont juist bij hen die in de diepte zijn, die nederig zijn, die voor hem buigen. En voor zijn woord beven, die afhankelijk zijn geworden van hem, die het beseffen dat ze zichzelf het geestelijke leven niet kunnen geven, die beseffen dat ze in eigen kracht niet de verleidingen kunnen weerstaan, die beseffen dat ze zonder hem niets kunnen, dat ze hem in alles nodig hebben. Daar woont de Heere bij. Bij hen die in de diepte zijn, die voor hem nederig buigen. Als hij zich zo vernederd heeft, hoeveel te meer moeten wij ons niet vernederen voor hem? En weet u, om zalig te worden, moeten we allemaal deze les leren. Als u niet van de Heere Jezus leert om zachtmoedig te zijn en nederig van hart, komt u de hemel niet binnen. En daarom gebeurt er wel eens wat in ons leven. Daarom schudt de Heer wel eens aan ons om ons klein te maken en afhankelijk voor hem. En uiteindelijk gebeurt dat wanneer Gods geest overkomt in het leven. Dan ziet u uzelf zoals u bent, dat u hem zo lang hebt voorbijgeleefd. En dan ziet u uzelf onwaardig, dat u niets verdient en dat u naar recht erbuiten zou moeten vallen. En dan schrijft u alle eer en lof toe aan God, dat God u verdragen heeft zoveel jaren, dan blijft er niets meer van u over. Dan begeert u dat God de eer zal ontvangen waar hij recht op heeft. En dan roept u om genade. Gena, o God, gena. Zie hoe een boeteling pleit. Dan begeert u hem te volgen. Op zijn voorwaarden. Zoals hij het wil. Dan maakt het niet uit wat er met mij gebeurt, Heere. Zolang het maar in uw weg is. Met uw zegen. Onder uw goedkeuring. En dat vloeit allemaal voort uit het werk van Gods geest. En die geest wekt liefde op in het hart tot hem. Dat de Heere zo goed is en ik ben zo veel kwaad gedaan tegen hem. Dan wordt u klein. Dan opent de geest uw ogen voor je eigen zonden. Voor je eigen schuld. En zo wordt u klein. En zo zien we in deze woorden het wonder van ontferming. Die grote, majesteitelijke God wilde zo klein worden. Bent u al van uw troon afgekomen? Bent u al van uw voetstuk neergevallen? U verheft zich toch niet tegen deze God? U gaat toch niet hem weerstreven? Want God moet alle eer ontvangen. Werp uzelf toch neer voor hem. Smeek hem in uw leven te komen. En belijd het maar, Heere, u bent zo diep neer afgedaald. Omdat ik zo diep van u ben af weggezonken. En zo staat de Heere Jezus naast u. En hij kijkt u aan. En hij zegt, wil je mij je hart geven? Geef mij je hand. Hand en hart. Het dagelijks werk en heel je innerlijk leven. En wij hebben het zo nodig. Wij hebben het nodig. Want we waren eens zo hoog gesteld. Maar we zijn diep gevallen in het paradijs. En daarom is God zo diep neergedaald. Hij kwam in onze schande. Hij neemt uw plaats in van schande. Daarom was hij de Nazarener. Schande, uw, mijn schande, heeft hij gedragen. Daarom wilde hij in Nazareth wonen, opdat u en ik burgers zouden kunnen worden van het hemelse Jeruzalem. Hij weg van de tempel van zijn vader in het achtergebleven Nazareth, opdat u en ik konden wonen in het vaderhuis. Hij veracht, opdat u en ik konden delen in Gods gunst. En zo horen we opnieuw aan het begin van het evangelie de grote liefde van Christus. Hij wilde daar wonen en werken in Nazareth. Het was een armoedige bedoeling daar. In Nazareth nu is er een reconstructie van hoe het geweest zou zijn door archeologen opgesteld. En dan zie je ook zogenaamd aan Jozef in zijn werkplaats, aan het werk. Heel primitief allemaal. Een man verkleed als Jozef. Interessant om te zien. Maar als je dat ziet, je ziet ook dat ook de synagoge hebben ze nagebouwd. Met een aarden vloer. Het was allemaal stoffig en eigenlijk vies en eigenlijk achteraf gebleven. Niemand van ons leeft zoals ze daar toen leefden. Het was een achtergebleven bedoeling. En in Jeruzalem leefden ze ook niet zoals ze daar in dat stoffige, droge Nazareth, armoedig, daar woonden. Maar zo heeft de Heer Jezus het willen doen. Opdat u en ik eeuwig behouden zouden kunnen worden. De Heer spreekt tot u, nu. Hij blijft niet altijd spreken. We hebben geen recht op dit evangelie. Laten we het niet voor kennisgeving aannemen. Luther zegt ergens dat we naar de markt van vrije genade moeten gaan. Daar moeten we kopen. Zonder geld, precies. Ik heb niets om mee te betalen, precies. Dan mag u klant worden daar op de markt van vrije genade. Als u geld hebt, bent u daar niet welkom. Als u wilt betalen, dat kan niet. Zonder geld, zonder prijs. Melk en wijn, die markt is nog open. Maar straks gaat de markt dicht. We moeten niet denken dat we altijd het evangelie hier hebben. We moeten niet denken dat het heel normaal is dat over zoveel jaar nog steeds het evangelie gepreekt wordt. We moeten nu naar die markt gaan. Opdat we genade ontvangen. En dat onze kinderen en onze kleinkinderen, als de Heere nog niet teruggekomen is, dit evangelie mogen horen. Daarvoor moeten wij nu naar die markt gaan. Om genade te ontvangen, om in de voetstappen van de Heere Jezus te gaan. De Heere beware ons, ook onze gemeente en de kerk in Nederland, ook in jaren die nog mogen komen. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 31, vers 17. Thank you. Laten wij bidden en danken. Lieve Heere, heb dank voor alles wat u gedaan hebt. Open onze ogen, dat wij de diepte daarvan mogen zien. Dat we er iets van mogen verstaan. De volle diepte zal niet mogelijk zijn voor ons. Maar wij bidden u, open onze ogen. Wie u bent, wie u geworden bent. En dat alles om ons te kunnen redden van de diepste ondergang. Heere, geef dat wij met u leven. Bij uw woord, dat we door geloof en bekering mogen staan in dit leven. En dat we op de markt van vrije genade mogen ontvangen al wat ons ontbreekt. Heere, laten wij dit evangelie niet versmaden, niet voorbij leven. Zegen ons, Heere, ook in deze week, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 32, het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.